Vooraf enkele mededelingen. Er is één collecte vanavond. In verband met de warmte wordt er na de kerkdienst geen koffie of thee geschonken. En de volgende keer, zo de Heere wil en wel leven, zal plaatsvinden de Bijbellezing op 23 september. Tot zover de mededelingen. Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God, wat er verder volgt. 42, het eerste vers. Twee schriftlezingen deze avond. De eerste kunt u vinden in Exodus 17, de versen 1 tot en met 6. En daarna Johannes 7, de versen 37 tot en met 39. In aansluiting erop zingen wij het zevende vers van Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade gelden? Ik zal bij de kelders heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Daarna beluid hij ons geloof en dat doen wij met het laatste gedeelte van de geloofsblijdenis van Athanasius en wel de artikelen 38 tot en met 44. Athanasius, artikel 38 tot en met 44.
Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zeide: geeft gijlieden ons water dat wij drinken? Mozes dan zeide tot hen: wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? Toen nu het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide: waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, omdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan of ze zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezicht van het volk en neem met u uit de oudsten van Israël en neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. En gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël, en hij noemde de naam van die plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heere in het midden van ons of niet? De tweede schriftlezing, Johannes 7, vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, dewelke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover de schriftlezing. Lezen het laatste stukje van de geloofsbelijdenis van Athanasius, vers 38, artikel 38. Die, de Heer Jezus Christus, geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen wederopstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, het welk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Amen.
Het woord van God wat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in de tweede schriftlezing, Johannes 7, en daarvan het 37e vers, de tekst voor de prediking, Johannes 7, vers 37, en daar lezen we Gods woord als volgt. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. O grote schepper van alle dingen, die ook de onderhouder bent van alle dingen, die vanuit de hoge hemel alle dingen regeert, uw ganse schepping en alles wat daarin plaatsvindt. Op deze hete zomerdag brengt u ons samen in uw huis. En of het nu heel warm is of heel koud, maar u gaat door met uw werk. Ongeacht het klimaat, ongeacht de temperatuur, zendt gij uw knechten met een boodschap en u blijft daar altijd maar mee doorgaan. Wat een wonder, Heere. U zegt tegen uw knechten, predik het woord, tijdiglijk en ontijdiglijk. En u laat ook mensen komen onder het woord, onder alle omstandigheden, om dat woord ook te willen zegenen in zondaarsharten. En Heere Jezus, dan hebt u zelf het grote voorbeeld gegeven. Wat was het warm op die dag, toen u midden op de dag rond 12 uur, toen de zon op het hoogste punt gekomen was, bij de Jacobsbron ging zitten, om te wachten, om uit te zien naar een zondares. Om in die zondares, die Samaritaanse vrouw, plaats te maken voor het water des levens, om niet. En toen trotseerde u ook de warmte. En wat is het een onvergetelijke dag voor die vrouw geworden en voor vele Samaritanen. En u bent diezelfde God, Heere. En al is het warm en kost het ons zweet om te luisteren wellicht, om te preken, om onze arbeid te doen, om iets te doen. En wie heeft het ook deze dagen niet ervaren? Maar als het dan te midden van ons zweten, te midden van de warmte van deze dagen, eens zouden bedenken wat het u, Heere Jezus, gekost heeft, toen u moest komen in de hitte van Gods toren, om de zaligheid te verwerven, om het water des levens te verwerven voor een zondaar, om niet. Dat zelfs uw zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. En van dat bloed mogen wij vanavond horen, zo midden in de voorbereidingsweek op de bediening van het heilig avondmaal. En we bidden u, Heere, of u uit genade dit woord wil zegenen. Geef uw knecht wat nodig is om in alle eenvoud dit woord ook na aan het hart te mogen leggen. Maar verder kunnen wij dat ook niet, Heere, maar u kunt het brengen tot in het hart. En u weet wat een ieder van ons nodig heeft. U weet dat een onbekeerde zondaar de zaligheid nodig heeft, de krachtige werking van de Heilige Geest nodig heeft, die wederbarende genade. Maar nu kunnen er zijn, Heren, waar u een goed werk in begonnen bent, maar die zich zo onbekeerd voelen. O, zou u dan eens zulke zielen willen opzoeken en dat ze eens mogen drinken van het water des levens om niet? En Heere, als hier vanavond een dorstige zondaar zit, zou u ze dan willen laven? U weet volmaakt ook wat uw kinderen nodig hebben, juist in deze week. En zou u het dan wel willen maken, ook aanstaande zondag? Gedenk allen, Heere, die hier naar de kerk gekomen zijn, anderen die thuis met ons mee mogen luisteren. Laat alles wat ons kan hinderen in het luisteren, in het spreken, van ons worden weggenomen. En dat we mogen ervaren dat u in ons midden bent, zoals u was op het Loofhuttefeest. En dat u in het midden wil opstaan, zoals u dat deed op het Loofhuttefeest. En dat deze avond uw stem gehoord mag worden, voor het eerst en bij vernieuwing. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wilt u de duivel ook op een afstand houden en dat we ook samen op en onder de kansel mogen ondervinden dat u in ons midden wil zijn als één die dient. Nee, Heere, dat hebben wij niet verdiend. We hebben het alles weer verzondigd, ook in de achterliggende dag. Maar doe het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats en ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 22, het 8e vers en het 11e vers, 22, de versen 8 en 11. Geliefde gemeente, als ergens de trouw van de Heere gebleken is, dan is dat wel tijdens de woestijnreis van de kinderen Israëls. Dagelijks werd dat volk begenadigd met manna hemels brood verzadigd. En de Heere zorgde niet alleen voor dat dagelijkse voedsel, maar hij zorgde ook dat al die mensen en kinderen en beesten elke dag voldoende water hadden. We zien het in het begin van de woestijnreis al openbaar komen, als dan de watervoorraad opgeraakt is die ze uit Egypte hebben meegenomen. Dan komen ze bij Mara. En al was dat water aanvankelijk bitter, maar door het werpen van een stuk hout in dat water, dat bittere water, werd het heerlijk zoet water, zodat al dat volk kon drinken. En toen reisden ze verder en toen kwamen ze in Elim. Met die 12 waterfonteinen waar continu het water maar op bleef borrelen en ook al die mensen fris water konden drinken. En daarna, hoe heeft de Heer het toen daarna gedaan, na die 12 waterfonteinen, die 38 jaar die daarna nog volgden, totdat ze in dat beloofde land kwamen? Nou, dat hebben we gelezen in Exodus 17. Al begon dat volk te mopperen. Moet u nagaan, die trouw des Heren, voor een mopperend volk. Maar ze begonnen te mopperen, omdat er weer geen water was. En we kennen de geschiedenis, hoe de Heer op een hele wonderlijke manier, toen water aan dat volk gegeven heeft. Met de oudsten moest Mozes naar een steenrots gaan en met zijn staf erop slaan en een grote scheur ontstond in die steenrots en daar vloeide water uit. En toen is er iets heel wonderlijks gebeurd met die geslagen steenrots. Want er kwam niet een beetje water uit, maar 38 jaar bleef dat water uit die geslagen steenrots stromen. Zodat er altijd water met dat volk meeging, totdat ze aan het einde van de reis kwamen. God bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. En later mag Paulus daar een rijke toepassing over geven, als hij zijn brief gaat schrijven aan de gemeente van Korinthe. En dan zegt hij, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. En of die steenrots nou op één plaats is blijven staan en dat water al die tijd mee is gestroomd. Of dat die steenrots daadwerkelijk meegegaan is, want bij de Heer is alles mogelijk. Dat weten we niet precies, maar uit die ene geslagen steenrots heb dat grote volk met het vee erbij water mogen drinken totdat ze kwamen in het beloofde land. En het is tegen die achtergrond, zo zullen we zo dadelijk nog horen, dat de Heer Jezus op het loofhuttenfeest ging staan. Nee, hij bleef niet zitten als een rabbi, zoals een rabbi onderwijs wilde geven. Hij ging dit keer staan. Dat is al een bewijs dat hij een enorm belangrijke boodschap te brengen heeft. En hij gaat daar staan en hij roept met luide stem, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En in die woorden horen wij een welmenende nodiging. Van Christus, zo zullen wij vanavond gaan horen, die zichzelf als het ware gaat vergelijken met die geslagen steenrots. En uit zijn wonden is het water des levens als het ware voortgekomen om dorstende zondaren te laven. En dat is het eerste waar wij bij stil willen staan, namelijk de eerste woordjes van onze tekst. Zo iemand dorst. Ja, ik heb het zojuist al gezegd, wij ontmoeten de Heer Jezus vanavond op het Loofhuttenfeest. Dat was een van de drie grote feesten waarvan de Heer had gezegd tegen zijn volk Israël, elk jaar komen deze feesten terug en elk jaar wil ik dat je op deze grote feesten naar de stad Jeruzalem gaat komen. Het eerste feest is het paasfeest. Het tweede feest is het Pinksterfeest. En het derde feest is het Loofhuttenfeest. En wat was nou het gemeenschappelijke in deze drie feesten? Nou, dat het volk Israël werd opgeroepen om terug te denken aan de grote daden van de Heere, met name in de woestijnreis. Want het paasfeest herinnert aan de verlossing uit Egypte en het begin van die woestijnreis. En op het Pinksterfeest gedacht het volk dat ze na 2 jaren reizen bij de Sinaï terechtgekomen waren, waar de Heere zijn verbond ging vernieuwen en waar hij zijn verbondswoorden gegeven heeft in zijn heilige wet. En die ook onder natuurverschijnselen bekendgemaakt heeft aan zijn volk. En het Loofhuttenfeest dan? Nou, dat moest het volk gaan vieren als ze dan straks in het beloofde land gekomen zijn, om dan terug te denken aan al die weldaden die de Heer in de woestijnreis gegeven had. En misschien weet u het wel, dat Israëlieten dan een week lang niet in hun eigen woningen verbleven, maar dat ze bij hun woningen of op het platte dak van hun woningen hutten maakten. Vandaar dat woord loofhutten. En ze bekleden dat met loof, met bladeren. En in het dak van zo'n loofhut moest een gat gemaakt worden. Die moest open blijven, zodat als daar die vader en die moeder met dat gezin de grote daden van de Heere gedacht in de woestijnreis, dat als het ware samen door dat open gat naar boven konden kijken en terug konden denken aan die tijd hoe het volk, het volgeslacht, afhankelijk was van de Heere in de hemel. Nou, dat was het Loofhuttenfeest. En in de loop van de tijd zijn er allerlei rituelen bijgekomen om allerlei details van die woestijnreis te kunnen blijven herinneren. Zo werd de vuurkolom als het ware gesymboliseerd in grote kandelaren die in de voorhof werden geplaatst en die juist op het Loofhuttenfeest aangestoken werden. En als dan de zon onderging, was het net alsof daar die vuurkolom zichtbaar was. Maar er is nog een ritueel bijgekomen. Om terug te denken hoe de Heere die ganse tijd door de woestijn dat volk heeft voorzien van water uit de steenrots. En welk ritueel is er toen in het Loofhuttenfeest ingebracht? Wel, elke morgen als het morgenoffer plaatsvond van die zevendaagse loof, van dat zevendaagse Loofhuttenfeest, dan gingen er 2 priesters met gouden kruiken naar de vijver Siloam om daar water te scheppen. En het was een hele optocht. De mensen die naar het feest gekomen waren, die liepen achter de priesters aan. En zo brachten ze die gouden kruiken vol met dat zuivere water in de voorhof bij het brandofferaltaar. En daar werd dat water neergegoten, als het ware voor Gods aangezicht. En op heel de weg dat die priesters naar die vijver gingen en dat water hebben geschept en weer teruggingen naar de voorhof, zong het volk een lied. Een lied wat we vinden in de schriften. Namelijk in Jesaja 12. Gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En elke keer werd dat lied herhaald tijdens deze optocht. En dan gedacht het volk Israël aan Gods bewaring en onderhouding in de woestijn. In het bijzonder hoe de Heer hen dagelijks voorzag van water. En nu zijn mijn gedachten door de prediking over deze woorden in de tempel te Jeruzalem. Het is de laatste dag van het Loofhuttenfeest en wij ontmoeten de Heer Jezus ook in de tempel. En het is niet de eerste keer dat hij in zijn leven het Loofhuttenfeest heeft meegemaakt. Ik denk dat hij het elk jaar heeft meegemaakt en dat hij elk jaar aanwezig was, want hij was bezig om de wet van zijn vader te vervullen. En opnieuw is de Heer Jezus ook getuigen van het ritueel, van die waterplenging met die gouden kruiken. En ongetwijfeld zal de Heer Jezus vol ontroering gezien hebben hoe dat water wordt uitgegoten bij het brandofferaltaar. En als geen ander heeft de Heer Jezus Christus de diepe betekenis van deze waterplenning verstaan. Hij zal straks in een weg van bitter lijden sterven. Hij zal straks, als hij dat grote brandofferaltaar op de heuvel Golgotha is, dan zal hij in die weg het water des levens gaan verwerven voor dorstige zondaren. En nu ontmoeten wij de Heer Jezus vanavond op het Loofhuttefeest. En dan staat hij, gemeente, te midden van alle mensen die samengekomen zijn in de voorhof. Hij staat daar als de grote hoge priester van het huis des Heren. En zijn hart is vol van innerlijke ontferming bewogen. En zijn hart is vol met onuitsprekelijke zondaarsliefde. En als een dorstende borg, als een zaligmaker van zondaren, roept hij het uit in het licht van die waterplenging die zojuist is uitgevoerd. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. O, wij ontmoeten hier een lijdende borg, want hij is nog steeds in de staat van zijn vernedering. En hij staat daar als een lijdende borg om dorstende zondaren te roepen en te nodigen tot hem te komen. En later zal hij het zeggen als hij het avondmaal gaat instellen. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. En de vraag die nou vanavond tot ons komt is, wie heeft de Heer Jezus nou op het oog? Nou, we moeten maar eerst dit stellen, hij staat er te midden van allerlei soorten van mensen. En hij roept dit woord uit tot allerlei soorten van mensen die daar in die voorhof aanwezig zijn. Zo iemand dorst. En ik stel me zo voor dat de Heer Jezus als de grote priester van het huis Gods rondgekeken heeft op die massa mensen. Zo iemand dorst. Maar wie bedoelt hij ten diepste? Want dat weet de Heer Jezus als geen ander wie hij daar ten diepste mee op het oog heeft. Om dat helder te krijgen moeten wij even een streepje gaan zetten onder dat woordje dorsten. Want dat woordje dorsten, dat heeft hier in onze tekst veel meer de betekenis dan alleen maar de behoefte hebben aan een glas water, zoals wij dat ook deze dagen veel behoefte aan hebben. We drinken gewoonlijk toch wat meer als anders. Nee, dat woord dat hier in de Bijbel gebruikt wordt voor dorsten heeft een diepe betekenis. En ik zou eigenlijk drie dingen willen noemen die in dat woordje dorsten opgesloten liggen. Allereerst betekent dorsten iets missen. En dat wordt ervaren. Het wordt echt ervaren dat je wat mist. En het tweede aspect wat hier in het woordje dorsten aanwezig is, dat betekent dat gemis wat je ervaart doet pijn. Je kan er niet mee leven. Het moet opgelost worden. Dat gemis moet vervuld worden. En dan kom ik eigenlijk bij een derde betekenis die in dat woordje dorsten opgesloten ligt. Vanuit dat missen, vanuit het ervaren van dat missen, dat het ook een pijnlijk gemis is, schreeuwt zo iemand om vervulling. Want het hart is leeg. En als wij nu de Heer Jezus deze avond horen roepen, zo iemand dorst, die komen tot mij, dan heeft hij daar in de eerste plaats niet de zondaren op het oog, die dorsten naar de zonde, naar de wereld en naar van alles en nog wat, maar niet naar God in Christus. Hoewel dit ieder laat horen. Maar de Heer Jezus peilt het hart van al zijn hoorders. En hij weet dat er onder zijn hoorders mensen zijn. Die het geleerd hebben, die het ontdekt hebben, dat ze vanuit zichzelf leeg zijn van God. En gemeente, als je dat gaat ervaren, dan ga je God missen. Als je dat gaat ervaren, dat je God niet meer tot je deel hebt, dat wordt een pijnlijk gemis. En wie zo'n pijnlijk gemis om God kent in zijn leven, die gaat roepen, die gaat schreeuwen, tot God, om God. Johannes Calvijn, een bekende reformator, die heeft het volgende bij onze tekst verklaard. Hiermee nodigt de Heer Jezus allen tot hem te komen. Ja, inderdaad, hij liet het iedereen horen. Maar, zegt Calvijn, als ze maar van hun eigen gemis overtuigd zijn. En dat niet alleen, zegt hij, en begeren geholpen te worden. Want zo gaat hij verder, wij zijn allemaal wel gebrekkig. En wij missen allemaal de genade van God. Maar dat gevoel spoort niet iedereen aan om het geneesmiddel te zoeken. En dan vervolgt Calvijn, zolang de geest van God niet door zijn vuur een honger en een dorst in het hart ontsteekt, worden wij niet bewogen om tot Christus te gaan. Maar gaat het ten diepste om in onze tekst, gemeente? Het gemis van God. Een gemis dat ervaren wordt als je wederom geboren wordt. Een gemis dat beleefd wordt. En dan moeten we die eerste woordjes niet zelf gaan invullen, alsof het maar voor een enkeling zou zijn, zo iemand dorst. Nee, die woorden laten wel de ruimte zien. Wie dan ook, ongeacht wie hij is, waar hij vandaan komt en hoe hij is. Een ieder, wie dan ook, zo iemand dorst, die komen tot mij. En dan is het de Heere zelf die door zijn woord en geest, die geestelijke dorst gaat werken. En tot die geestelijke dorstende zondaren gaat in het bijzonder deze hartelijke nodiging uit. Zo iemand dorst, die komen tot mij. Want bij mij is een overvloed aan genade. Voor de grootste der zondaren. Hoe groot uw gemis ook zal zijn. Hoeveel uw zonden ook zouden mogen zijn. Maar de overvloed van genade die ik heb, is altijd nog groter dan de diepst gevallen zondaar gezondigd heeft. Ken je dit gemis? Mis je God? Ken je dat in je leven? Is die psalm die we aan het begin van deze dienst hebben gezongen nou echt hartentaal? En niet zomaar een keer in een opvlieging, maar een gedurende zaak. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? O gemeente, als dat de taal van je hart is, dan begrijp je zo goed wat het is om een geestelijk gebrek te hebben hier van binnen in je hart. Dat pijnlijke gebrek, dat gemis van de gemeenschap met God. O ja, dan laat de Heilige Geest je ook zien wat de oorzaak van dat gemis, van dat godsgemis is. Dat zijn je zonden. Ja toch? Want die maken een scheiding tussen God en je hart. En weet u, dan wordt het zo waar wat het vrij vertaalde lied van Robert Murray McShane laat horen. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, en daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En als je dan mag horen, die stem van die zaligmaker, als je dan in de prediking zijn stem mag opluisteren, omdat de Heilige Geest je oren des geloofs geeft, en je hoort de zaligmaker roepen: zo iemand dorst, die komen tot mij. Wat geeft dat hoop in je donkere hart? Want met deze woorden laat Christus nou weten dat Hij alleen de enige weg is om van je zonden verlost te kunnen worden. Dat Jezus Christus de enige weg is om God weer tot je deel te kunnen krijgen. En weet u, als de Heilige Geest dan door het evangelie plaats gaat maken voor Christus, en je gaat Christus ontdekken in de prediking van het heilig evangelie, dan gaat je dorsten nog intenser worden. Want dan dorst je niet alleen naar God, maar je gaat leren dorsten naar de Heere Jezus. Want die is je vanuit het evangelie geopenbaard als de enige weg tot God. Kijk, dan ga je dat bekende gedichtje plaatsen in je geestelijk leven. Dan wordt dat een werkelijkheid van je hart. Geef mij Jezus, die je ontdekt hebt in dat heilige, kostbare evangelie. Geef mij hem toch. Want als ik hem niet heb, dan moet ik sterven. Dan is er geen leven aan mijn ziel, maar dan blijft een eeuwig zielsverderf over. O, om God weer terug te krijgen, gemeente. Om hem weer te kunnen vinden als uw God, zult u toch eerst Christus moeten leren kennen als de weg tot God. Verstaat u dat? Zijn er vanavond in ons midden in de kerk of thuis mee zitten te luisteren, die het echt kunnen zeggen met hun hart: ik kan Jezus niet meer missen. Er is zo'n dorst gekomen naar Christus. Mijn ziel verlangt zo naar hem, om hem te kennen als mijn zaligmaker, want anders ga ik verloren. Hem heb ik nodig tot betaling van mijn schuld, want ik heb zelf geen penning om te betalen. Hoor dan vanavond zijn stem: zo iemand dorst, die komen tot mij. En zo staat hij als het ware in het gewaad van zijn heilig woord, in het midden van ons, al is het hier geen loofhuttenfeest, maar zijn we in Gods huis. En zijn stem en de woorden die hij laat klinken zijn een nodiging. Een nodiging om tot hem te komen. Hoort u het, arme zondaar? U bent echt welkom bij deze zaligmaker. Nooit heeft hij tot het huis van Jacob gezegd: zoek mij tevergeefs. En hij weet wel hoe zwaar je gezondigd hebt. En hij weet wel hoe rechteloos je je voelt. En dat je geen rechten hebt om een kruimeltje genade te mogen ontvangen, dat weet hij o zo goed. Maar daarom zegt hij het ook zo. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Dat denk je misschien wel, omdat je denkt te veel gezondigd te hebben. Maar dat doe ik niet. Blijkt dat dan niet uit datgene wat ik nu zeg? Zo iemand dorst, die komen tot mij. O, dat je komen zou. Wat is dat? Coma. Dat is heel wat hoor. En misschien vindt u het vreemd wat ik nu zeg, maar dat doe je niet zomaar. Want echt tot Christus komen is alles loslaten waar je aan vast zit. Nou, dat is een les. Alles loslaten. En nergens anders naartoe komen dan tot hem alleen. En dat heeft McChain toch ook gezongen? Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugde en mijn leven werd hij. Ik boog mijn geloofde en mijn God sprak me vrij. Dat is het waardoor Christus in onze tekstwoorden oproept. Want we horen hem zeggen tot dorstende zondaren, die komen tot mij. En dat is het tweede stukje van de zin die we vanavond gaan overdenken. Ja, gemeente, het is Christus die nodig tot zichzelf. Die komen tot mij. En daarmee openbaart hij zichzelf. En hoe doet hij dat dan? Nou, we gaan weer terug naar de context van de woorden die hij uitgesproken heeft. Hij is op het Loofhuttefeest. En die ceremonie van die waterplenging heeft zojuist plaatsgevonden. En daar gaat de Heer Jezus nu gebruik van maken om zichzelf te openbaren. Om iets van zichzelf te laten zien. En ik heb het u al gezegd, die waterplenning, die deed het volk herinneren en al die momenten dat de Heer het volk Israël van water voorzag. En het grootste deel van de woestijnreis was het water uit de geslagen steenrots. En we zien het allemaal misschien wel in gedachten iets bij voor ons. Een grote rots en daar heeft Mozes op geslagen. U ziet in gedachten een grote scheur en daar vloeit dat water overvloedig maar uit. Een geslagen steenrot. Vindt u dat ook niet een gepaste vergelijking voor de Heer Jezus zelf? Ja toch? Want de Heer Jezus is ook geslagen. Door wie eigenlijk? En nu komen we op hele tere grond. Nu komen we op heilige grond. Ik hoop dat de Heer het nu gaat toepassen. Hier in Kralingen. Door wie is de Heer Jezus geslagen? Ja, zegt iemand, dat hebben de Joden gedaan toen hij voor de Joodse raad stond. Klopt, staat in de Bijbel. Hebben ook die Romeinse beulen gedaan, die hebben hem zelfs gegeeseld. En zowel de slagen van de Joden als de slagen van de Romeinen, dat was een vervulling van een oude profetie uit Psalm 129. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Dat is het eerste antwoord op de vraag. Wie hebben Christus geslagen? Ja, die Joden. Die Romeinen. Of zit er hier vanavond iemand te wenen? Of zijn er momenten in je leven geweest dat je weende? Waarom? Omdat je ging geloven en beleven Het zijn de Joden niet, Heere Jezus, die u kruisten. Het zijn ook de soldaten niet die met hun felle vuisten de rietstok en de hamer hebben opgericht. Nee, Heere Jezus. Ik ben het. Van een kostelijke gestalte in een week van voorbereiding. Want dan wordt dat brood een wonder, hoor. Dan wordt die wijn een wonder. Ik ben het. Die u dit hebt gedaan. Want dit is geschied, helaas, om mijn zonde. Wat zou het een zegen zijn, zeg. Als je zo deze week eens aan de voet van het kruis terecht mocht komen. En dat daar je zonden is bitter werden. Ziende op wat je met je zonde die borg hebt aangedaan. Ik sloeg met mijn zonden hem al die wonden. Zeg, kind van God in ons midden, luister eens. Als de Heere nou eens vanavond bij je op bezoek komt. En ik kom in deze ogenblik eens eventjes naast je zitten. En hij gaat je een vraag stellen. Wat zijn deze wonden in de handen van Christus? Wat zeg je dan, kindersheren? Heb je het geleerd? Moet je dan ook met een verbroken hart zeggen, het zijn de wonden waarmee de Christus geslagen is in het huis van zijn liefhebbers? Daar hebt u het tweede antwoord op de vraag, wie Christus geslagen heeft. De ware gelovigen gaan het leren. En toch wil ik nog dieper afsteken. Om een antwoord te prediken op de vraag, wie heeft Christus geslagen? Door wie is Christus een geslagen steenrots geworden? Door wie? Door zijn Vader. En nu komen we bij een diepte. Zo moest het. Dat eiste Gods recht. De zonden die in de wereld gekomen is, deed God ontbranden in toorn. Gods rechtvaardigheid eiste betaling voor de zonde. En geen mens kon het doen. En toen ging God de Vader zijn zoon zenden naar de aarde en heeft hem geslagen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Van God geslagen en verdrukt was. En zo heeft hij gehangen aan het kruis, gemeente. Zo heeft hij zijn lichaam laten slaan. Zo heeft hij zijn lichaam laten verwonden, opdat uit zijn wonden het dierbare bloed heeft gestroomd tot reiniging van alle zonden. En gemeente, toen Christus Jezus in het diepste punt van zijn lijden en sterven als die geslagen steenrots gekomen was, in de wetenschap dat hij alles volbracht had, en de duisternis moest wijken rondom het kruis uit heel deze wereld. Wat is het eerste wat Jezus Christus riep, toen hij wist dat hij alles volbracht had aan het kruis? Mij dorst. Hoor je dat, gemeente? Diezelfde Christus die op het loofhuttefeest heeft uitgeroepen, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, roept aan het kruis zelf, mij dorst. En we hebben over die woorden wel eens gepredikt hier. En weet u de drie betekenissen nog van dat ene woordje, mij dorst? dat de Heer Jezus inderdaad naar water heeft verlangd. Hij was ook echt mens en wat een vocht heeft hij niet verloren in zijn bittere lijden en sterven. Maar weet u ook nog dat in die woorden mij dorst ook iets klinkt als een echo van Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God. Ja, de Heer Jezus heeft weer naar zijn Vader gedorst, die hem verlaten had in de drieuurige duisternis. Maar nu hij weet dat zijn Vader tevreden is met zijn offer, kan hij de Vadernaam weer op zijn lippen nemen en zegt hij: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En uit die laatste woorden die hij geroepen heeft aan het kruis, kunnen wij opmaken dat Christus dorstte naar zijn Vader. O, hij heeft het gezegd: het is volbracht. Vader, ik heb de schuld toch betaald. Ik heb uw deugden toch verheerlijkt. Ik heb de duivel toch overwonnen. Ik heb uw wet toch volmaakt gehouden. Ik heb toch alles gedaan wat wij samen in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid hebben afgesproken. Het was toch mijn vreugde die mij toen voorgesteld was om dit allemaal te mogen doen toen ik zag op de uitkomst. En Vader, nu ik alles volbracht heb, verlang ik weer naar de gemeenschap met u. Christus, die het uitgeroepen heeft, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Was aan het kruis zelf een dorstende borg, een dorstend mens. Hij verlangde naar water, hij verlangde naar zijn Vader. En weet je die derde betekenis ook nog? Weet je het nog? Mij dorst. Ik dorst naar zondaren. Dat is het liefste werk wat hij wil doen. Zondaren zalig maken. O dominee, hoe weet ik nou dat de Heer Jezus ook mij op het oog heeft? Hoe weet ik nou dat de Heer Jezus hart ook naar mij uitgaat, dat hij ook dorst heeft naar mij? Weet je hoe je dat kan weten? Als je leert dorsten naar God. En in een verdere weg leert dorsten naar Christus. En wat worden de woorden van onze tekst dan rijk? Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wat ziet hij er naar uit, dat dorstende zondaren komen. Komen tot hem, getrokken door de liefde van zijn Vader. Die het nergens meer kunnen uithouden dan alleen aan zijn voeten. Die zelf midden in de dood liggen, maar hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in Christus zoeken. Voor het eerst en steeds weer opnieuw. Om dan te mogen komen tot hem als die fontein van het water des levens. Die het gezegd heeft: om onze overtreding is hij verwond. En om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. Ja, door zijn striemen is ons genezing geworden. Zalig zijn degenen, zo heeft hij het zelf gezegd, die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. O, die moeten drinken van het water des levens, want anders komen ze om. En nu is het zijn werk dat dit woord ook echt vervuld wordt. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En wat dat laatste betekent, gaan we overdenken nadat we eerst gezongen hebben Psalm 74, het 15e vers. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond, zijt ge een fontein deed uit de rots ontspringen. En wat er verder volgt, 74 vers 15. aan de laatste twee woordjes nog een ogenblik overdenken. En drinken. Ja, degene die leren dorsten naar Christus, die zullen komen en wie komt zal drinken. Wat is dat eigenlijk? Drinken. Drinken, dat is een van die vele werkwoorden die we in de Bijbel tegenkomen die de oefeningen van het geloof weergeven. Drinken zou je zo kunnen uitleggen, het is het geloven gebruik maken van Christus. Zodat Hij dat gemis, die leegte in je ziel gaat vervullen, vol gaat maken. Want u zult het toch wel met mij toestemmen, gemeente, dat de Heilige Geest plaats maakt voor Christus. En dat je niet kan verstaan wat drinken is als je geen dorst hebt. Want je gaat pas drinken als je dorst hebt. En daarom is het zo nodig dat de dorst naar Christus wordt gewerkt. En dat doet de Heilige Geest dan ook, door het woord. En dan wordt Christus uitgestald in de prediking van het evangelie. En dan wordt een zondaar door het werk van de Heilige Geest overreed. Daar wordt echt alles afgesneden buiten Christus, zodat je niet één ander persoon meer overhoudt dan Hem alleen om tot Hem te komen. Om Hem te begeren. Om dan te mogen drinken uit Hem, die geslagen steenrots, te mogen drinken van het water des levens om niet. Wij noemden in ons gebed de Samaritaanse vrouw. Op het heetst van de dag zat de Heer Jezus daar te wachten. Het staat er met een paar woorden opgetekend en vermoeid zijnde. Maar hij ging door met zijn werk. Want hoe moe de Heer Jezus ook was en hoe warm het ook was, zijn hart brandde van zondaarsliefde, want er komt er eentje aan. En wat voor een, zeg. De meest goddeloze vrouw uit Samaria. Ze ging niet eens 's morgens vroeg water putten, want ze lachte bij al die andere vrouwen van de stad helemaal uit. Want ze had zo'n verschrikkelijk zondig leven. En ze dacht, ik ga wel midden op de dag, dan kom ik niemand tegen als het bloedheet is. En terwijl die vrouw naar de put loopt, zit Jezus te wachten. Wat een zaligmaker, hè? Hij wacht. Tot zij komt, zij ja. En dan begint je over het water des levens te spreken. Over levend water, maar die vrouw snapt er niks van. Want er is geen dorst naar. Dat weet de Heer Jezus wel. En daarom gaat hij er plaats voor maken. Hij hoeft maar een paar woorden te zeggen en heel haar leven ligt overhoop. Met een paar woorden wordt ze ontdekt aan heel haar verzondigd leven. Ga uw man halen. Nou, daar staat ze. En in de ziel begint de overtuiging te werken. Die persoon weet alles van mij. Het is een profeet. En gaande het gesprek komt het eruit. Ik weet dat de Messias komt. Die genaamd is de Christus. En die gekomen zal zijn, zal hij ons alle dingen verkondigen. In die woorden hoor ik als het ware een dorst. De Messias komt. O, wanneer dan? En ze heeft niet eens in de gaten dat hij vlak voor haar staat. En dan moet Christus het zelf gaan oplossen. En dat doet hij ook. Dan gaat hij haar zichzelf openbaren met die enkele woordjes. Ik ben het die met u spreekt. En met dat hij dat zegt, dringt deze vrouw de woorden in. En daar heb je een voorbeeld uit de schrift. En drinken. Nog een voorbeeld. Van iemand waar de geest zo in werkte en dat hij geloven gebruik mocht leren maken van Christus, de geslagen steenrots. Het was die blinde Bartimeus.
En hoe maakt hij er gebruik van? Door te roepen. Door te smeken. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over mij. En waar leidt dat heen? Zo iemand dorst, die komen tot mij. En blinde Bartimeus is gekomen en heeft ontvangen wat zijn ziel begeerde. Hij, dat hij Jezus zou zien. En toen hij Jezus zag met ogen des geloofs, dronk hij. En wilde hij niets liever dan bij die geslagen steenrots blijven. Want er staat in Markus 10, en hij volgde hem op de weg. Ja, de weg waarin Bartimeus ging leren dat Christus de geslagen steenrots zou zijn. Drinken. Drinken, dat is beleven. En nou zeg ik het maar heel teer. Dat er kracht ligt in het bloed van Christus. Drinken, dat is beleven door het geloof. Welke leiding er ligt in de geest van Christus. Het bloed dat de zonden wegwast. De geest die een zondaar gaat reinigen en heiligen. En als een zondaar nu mag leren drinken door het geloof. Ik bedoel het echt eerbiedig, gemeente. Uit de wonden van Christus. De geslagen steenrots. Die gaat dat diepe geheim verstaan wat het is om zijn bloed te drinken. Dat is de toepassing van de kracht van dat vergevende bloed. Van dat vrijsprekende bloed. Dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. En geen ongerechtigheid in zijn Israël. En dat doet een mensenkind die heeft leren drinken uit dat water des levens. Uit die fontein van dat bloed des levens. Zingen. In het bloed des kruises zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. En wat gebeurt er nou als een ware gelovige mag drinken? Kind van God, wanneer was het voor het laatst dat je dronk? Uit die fontein. En dat je met de dichter van Psalm 36 kon zeggen, zij worden dronken. Wat is dat? Geestelijk dronken zijn. Weet je wat dat is? Dan word je een ogenblik zo overstelpt door de liefde van Christus. Je kan het geen woorden meer geven. En als je hart er vol van is, dan komt het er ook uit. Dan word je zelf een fontein. En dat kan ook niet anders, want je bent op dat moment door het geloof met de fontein verbonden. En dan ga je spreken van die onuitsprekelijke zondaarsliefde, waar je hart mee vervuld wordt. Dan ga je met de Maria zingen. Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in mijn zaligmaker. Dan roep je met Thomas uit. Mijn Heere en mijn God. En dan mag je met Petrus onder tranen belijden. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Drinken. Ken je het? Drinken. Uit de fonteinen des heils. Om niet. Dat is zo'n wonder. Dat is zo'n groot wonder. Om niet. Ja, dat wordt een wonder voor een mensenkind die het echt niet meer heeft. Niet meer kan. Niet meer bezit. Waar alles buiten Christus afgesneden is. Al je eigen betaalmiddeltjes zijn uit handen geslagen. En dan dat wonder. Drinken van dat water des levens. Om niet. En dat blijven Gods kinderen steeds nodig hebben in de woestijn van dit leven. En daarom is de prediking er. En daarom geeft hij verbroken brood en vergoten wijn. En komt hij steeds weer tot zijn vermoeide, dorstende kerk af en zegt: sta op en kom. Eet en drinkt, want de weg zou anders voor u te veel zijn. Dat de Heer in een rechte weg zou leiden. Dit woord zou willen toepassen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Totdat de dag aanbreekt. En de schaduwen zullen vlieden. En de Heer Jezus Christus, als het lam staande als geslacht, midden in de troon, zijn volk zal opnemen in eeuwige heerlijkheid. En daar zal hij ze wijden. Daar zal hij hun leidsman zijn. Tot de levende wateren, de levende fonteinen der wateren. En waar al die mensen mogen komen, uit de woestijn, in het beloofde land hierboven, zullen ze het gaan ervaren. En ik zal alle tranen van de ogen afwissen, één voor één. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heren, u wilde dat dit woord deze avond hier gepredikt werd. En dan zult u ook zorgen voor de vrucht, voor de zegen. En als u dat doet, zal het ook altijd gaan in een rechte weg. Dat allen die geestelijk leven ontvangen hebben, waar plaats gekomen is voor Christus, het zo zou mogen zijn, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Geef het uit louter genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84 vers 3.
Gaat heen in vrede, draag mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.